enige troost en onze enige hoop is in de naam van de Heere die hemel en aarde door het woord heeft voortgebracht. Die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen. Psalm 141, vers 1 en vers 2. Psalm 141, vers 1. Ik roep Heer, in angst tot u gevloden. Hij haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden. En wat er verder volgt in Psalm 141, vers 1 en 2. De schriftlezing in deze avonddienst is opnieuw uit het Nieuwe Testament, Lucas 10, vers 21 tot en met vers 24 en Lucas 11, vers 1 tot en met 13. Na de schriftlezing zingen we in antwoord op de schriften, Psalm 33, vers 11, om daarna op grond van de schriften ons christelijk geloof te belijden met het apostolicum. De schriftlezing is Lucas 10, vers 21 tot en met 24 en Lucas 11, vers 1 tot en met 13. We zingen Psalm 33, vers 11 en we belijden daarna met de kerk van alle tijden en plaatsen ons christelijk geloof. Lucas 10, vers 21 tot en met 24. Te dier uren verheugde zich Jezus in de geest en zei, ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij van mijn Vader overgegeven en niemand weet wie de Zoon is dan de Vader en wie de Vader is dan de Zoon. En dien het de Zoon zal willen openbaren. En zich kerende naar de discipelen zeide hij tot hen, alleen zalig zijn de ogen die zien hetgeen gij ziet. Want ik zeg u dat vele profeten en koningen hebben begeerd te zien hetgeen gij ziet en hebben het niet gezien. En te horen hetgeen gij hoort en hebben het niet gehoord. We vervolgen de schriftlezing Lucas 11 vanaf vers 1. En het geschiedde toen hij in een zekere plaats was biddende, als hij ophield, dat een van zijn discipelen tot hem zeide, Heere, leer ons bidden. Gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zeide tot hen, wanneer gij bidt, zo zegt, Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven een iegelijk die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zeide tot hen, wie van u zal een vriend hebben en zal te middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen, vriend, leen mij 3 broden. Overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is en ik heb niet dat ik hem voorzette. En dat hij van binnen antwoordende zou zeggen, doe mij geen moeite aan, de deur is nu gesloten. En mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om u te geven. Ik zeg jullie, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven, omdat hij zijn vriend is, nochtans, om zijn onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan. En hem geven zoveel als hij er behoeft. En ik zeg jullie, bid en u zal gegeven worden. Zoekt. En gij zult vinden, klopt, en u zal open gedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal open gedaan worden. En wat vader onder u die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven. Of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven. Of zo hij ook om een ei zou bidden, zou hem een schorpioen geven. Indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degene die hem bidden. Tot zover. Spreken met mij in zijn of haar hart, aldus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vlees. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. De tekst voor de prediking voor vanavond vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte in Lucas 11. Lucas 11 vers 1 en de eerste woorden van vers 2. Lucas 11 vers 1. De eerste woorden van vers 2, dat uit Gods woord in onze tekst. Het geschiedde toen Jezus in een zekere plaats was biddende, als hij ophield, dat een van zijn discipelen tot hem zeide: Heere, leer ons bidden. Gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zei tot hen: Wanneer gij bidt, zo zegt: Onze Vader, die in de hemelen zijt. Tot zover. Stel ons voor het aangezicht van de Heer in een gemeenschappelijk gebed om hem te bidden. De bediening en de toepassing van het woord van God. Heere, wanneer we als gemeente stil zijn geworden voor uw heilig aangezicht en tot u nader in de weg van het gebed, dat u dan zelf ook de woorden van uw woord op onze lippen leggen en zichtbaar doen worden in onze houding waarmee wij voor u verschijnen in het gebed. De woord ook van deze discipel: Heere, leer ons bidden. Bewaar ons voor een houding, Heere, op de kansel en onder de kansel, waarin wij in ons gebed demonstreren hoe goed wij kunnen bidden. Waarin we onze woorden en onze houding die we aannemen laten zien dat u wel acht op ons moet slaan, omdat wij zulke mooie woorden gebruiken en zo eerbiedig zijn voor uw heilig aangezicht. O zeker, Heer, u verplicht ons tot een heilig taal en tot een eerbiedige houding. Maar ons hart van nature is juist ook in de kerk zo arglistig om nu daarvan ook een grond te maken, om in het gebed voor u te kunnen bestaan. Heer, geef dat u ons aanhoort niet in ons gebed en om ons gebed, maar dat het gebed van de gemeente gedragen mag worden door de koning, ook van deze uw gemeente, door de biddende hoge priester. Geef dat we vanavond, Heere, in hem voor u mogen verschijnen. En dat het gebed van de gemeente doortrokken mag worden van de voorbeden van Christus. Zodat het voor uw heilig aangezicht niet alleen kan bestaan, maar dat u ook een heilig vermaak schept in het gebed. En ons aanziet en aanhoort niet in wie wij zijn, ook niet als ambtenaren, maar ons aanziet en aanhoort in de voorbeden van Christus. Heere, overdek ons dan ook vanavond als gemeente, maar ook persoonlijk met zijn gerechtigheid. En hoor ons en verhoor ons aan, ziende op de biddende hoge priester, de Heer Jezus Christus alleen. Maar geef, Heere, dat ook zijn gebed vanavond merkbaar mag worden in het midden van de gemeente. Wanneer de schriften worden ontvouwd, Heere, geef dat in het omslaan van de bladzijde van het evangelie de reuk van het voorbeden van Christus verspreid mag worden in het midden ook van de gemeente. De kinderen ook de aanwezigheid van Christus mogen opmerken vanuit het evangelie tot hun heilig vermaak en vreugd. Maar dat ze ook worden aangewakkerd en de liefde wordt aangevuurd om u te zoeken en zich in u te verheugen, juist ook in het gebed. Heren, dan kent u ook het leven van uw kinderen, ook van diegenen onder ons, onder de jongeren en onder de ouderen, die zo oppervlakkig gebedsleven hebben. Heere, geef dat het woord van vanavond in hun leven zal spreken. En dat ze door de prediking van de biddende hoge priester ook ontdekt worden aan hun armoede, aan hun tekort, ook na het ontvangen van genade. Werp en Heere op u, met de beden op hun lippen, leren, leer mij bidden. Geef dat die beden verhoord zal worden, Heere, door het woord ook toe te passen in hun leven. Heer, u kent ook uw kinderen die zich juist ook vermaken in de omgang met u in de binnenkamer. Geef dat het woord van vanavond heilig onderwijs mag bevatten. En daarin bent u niet afhankelijk van de voorganger. Geef dat het woord zo wordt gebracht, Heere, dat mensen wegvallen. dat de biddende Christus vanavond ook zichtbaar mag worden verkondigd. Het leven ook van uw kinderen. Dat ze zich in hem mogen verlustigen. En ziende en horende naar zijn gebed. Niet alleen de vraag van de discipelen leren nastamelen opnieuw. Heere, leer ons bidden. En zich ook met een heilig vermaak mogen beluisteren. Door het worstelen van de biddende borg. Naar het zien op hem die in majesteit en heerlijkheid ook op dit moment voor u staat. Om voor uw volk en kinderen te bidden. Heere, geef dat vanavond in het bijzonder ook de godsdienst. Waar de prediking van het woord eronder uit wordt gehaald. Mensen die bouwen op hun gebed. Mensen die de prat op gaan op hun taal en op hun gebedsleven. Maar die u nooit hebben ontmoet in de binnenkamer. Die met de binnenkamer de godsdienstige markt opgaan. En zichzelf proberen te verkopen en aan de man proberen te brengen. Heere, doe hen vanavond ontdekken aan wie zij zijn in hun eigen gerechtigheid en hoogmoed. Geef dat vanavond voor het eerst in hun leven het besef ook mag opkomen in hun hart. Dat hun gebed u niet vermaakt en behaagt. Maar voor uw aangezicht weer klinkt als een vloek. Heere, wilt u dat geven dat vanuit de gebeden van de biddende hoge priester ook de godsdienstige mensen onder ons vanavond in hun armoede worden geplaatst. En voor u in de schuld worden gezet. Gedenk diegenen onder ons, heren, die helemaal niet bidden. Onder jongeren en onder ouderen. Misschien wel voor de vorm. Omdat ze daarbij zijn opgevoed. En omdat dat eenmaal gewoon is in hun leven. Heren, geef dat ze vanavond u getroffen mogen worden. Door de eenzijdige liefde van Christus. En dat hun hart wordt verbroken. Dat hun biddeloze leven open komt te liggen voor hem. Maar dat u hen ook trekt aan de doorboorde voeten van Christus. Zodat ze ook tot hun verwondering en blijdschap het mogen bewerken. Dat ondanks de schuld en de zonde die er ligt voor uw heilig aangezicht. Daar ook voor zondaar en goddeloze ruimte is. In de voorbeden van Christus. Heere, geef dat het woord mag worden verkondigd. En dat uw naam daarin wordt verheerlijkt. Dat in het uitstallen van het borgwerk van Christus. Kinderen de vrijmoedigheid mogen ontvangen om zich dat toe te eigenen. Maar zondaar ook worden gedwongen door het overtuigende werk van de Heilige Geest. Om Christus aan te nemen zoals hij zichzelf vanavond uit de schriften aanbiedt. Heren, we komen ook tot u als gemeente om de noden en de zorgen voor u neer te leggen. We bidden u voor ons kerkelijk leven. U kent, heren, de zorgen binnen ons kerkverband. Spanning die toeneemt, de onrust die gaande is. U kent ook de zorgen en de spanningen in andere kerkverbanden rondom ons. Heren, we moeten het u bekennen en beleiden dat er zoveel schuld is. Juist ook zoveel schuld omdat er zo weinig gebed is. Heren, geef dat vanavond die schuld ook onder de prediking wordt toegeëigend. En dat we op grond van de schriften het ook u mogen aanroepen en aanlopen als een waterstroom voor de kerk in Nederland. Bewaar ons, Heere, voor een houding waarin wij bidden voor het overeind houden van onze kerkelijke muren. Maar geef dat door de prediking van het woord ook in deze uw dag kerkmuren worden afgebroken. En dat u door de verkondiging zelf ook bijeen brengt wat bijeen hoort. Heere, geef dat dat niet alleen vandaag mag gebeuren. Maar dat die houding ook zichtbaar wordt, juist ook op de dagen tussen de zondag. Zie zo in uw gunst op ons kerkelijk leven neer, Heere. En doe niet met ons naar wat wij hebben waardig gemaakt. Gedenk het werk van zending en evangelisatie. Sterk en zegen die mensen die u uitgezonden hebt om hun werk te verrichten op moeilijke en eenzame posities. Geef dat ze door u worden bekrachtigd en begenadigd om het woord van u te verkondigen. Maar dat ze ook vreugde mogen hebben in het werk, te midden van de tegenslagen. Heren, we bidden u ook voor deze wereld in nood. Juist ook in het licht van de afgelopen week. De vreselijke aanslagen die hebben plaatsgevonden. En die nu ook het westelijk Europa hebben getroffen. Heren, geef dat we bewaard worden voor een houding van angst. Maar geef dat te midden van de voetstappen die we daarin ook horen. Van de komende Christus. Het gebed van uw kerk mag worden vermeerd. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastig. Heere, geef dat dat gebed ook vanavond mag worden vermeerderd. Door de prediking. En door de beoefening van het gebed. In het leven van uw kinderen. Hoor ons om Christus wil. Amen. inleiding op de woordverkondiging zingen we Psalm 25, vers 3 en vers 10. Psalm 25, vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk oog, zijn bij u van eeuwigheid. En wat er verder volgt in Psalm 25, vers 3 en 10. Na het amen van de prediking zingen we in antwoord op de prediking de avondzang vers 7. De avondzang vers 7. Het thema voor de prediking van vanavond is een gebed om het gebed. Een gebed om het gebed. Het gebed wordt gebeden in kwetsbaarheid. Het gebed wordt gebeden in geborgenheid. En het gebed wordt gebeden in vrolijkheid. Een gebed om het gebed. Het gebed wordt gebeden in kwetsbaarheid. Het gebed wordt gebeden in geborgenheid. En het gebed wordt gebeden in vrolijkheid. Wanneer we vanavond in Lucas zelf de Heer Jezus ontmoeten tijdens zijn omwandeling op aarde, dan verblijft de Heer Jezus op dit moment in de kring van zijn discipelen. De Heer Jezus die in de voorgaande hoofdstukken zijn werk heeft uitgestald in de prediking die hij ten gehore van de scharen bracht en in het verrichten van de wonderen. Op dit moment in Lucas 11 zijn we op een moment aangekomen tijdens de omwandeling van de Heer Jezus op aarde dat hij zichzelf heeft teruggetrokken en heeft afgezonderd om samen met zijn discipelen niet alleen rust te nemen, maar ook om in het gebed te verblijven. En jongelui, dat zijn van die karakteristieke momenten in het evangelie, met name in het evangelie van Lucas, wanneer de Heer Jezus rust neemt van zijn werk, van zijn middelaarswerk en van zijn werk als leraar en profeet, dan treffen we de Heer Jezus bijna altijd aan in de gestalte van een bidder. De rust staat bij de Heer Jezus gelijk aan bidden. En er ligt nog iets anders hier in Lucas zelf. Dat is niet zomaar een moment tijdens de omwandeling van de Heer Jezus op aarde. Of zeker op het eerste gezicht lijkt het wel zo. Het is Lucas die het ook heel vrijblijvend inleidt in hoofdstuk 11 vers 1. En het geschiedde wanneer de Heer Jezus op een plaats was aangekomen. Dat hij zich terugtrok in het gebed om zijn vader te zoeken. Maar het is wel op een bijzonder moment tijdens de omwandeling van de Heer Jezus op aarde. In hoofdstuk 9 heeft de Heer Jezus voor de tweede maal expliciet en duidelijk in de richting van zijn discipelen verkondigd. Dat de Zoon des mensen gekomen is om te lijden en om te sterven. En dat de weg die ze op dit moment inslaan de weg naar Jeruzalem is. En dat achter de contouren van de hoofdstad van Israël het kruis opdaagt en Golgotha zichtbaar begint te worden. En die discipelen die de woorden van de Heer Jezus voor de tweede maal in Lucas 9 hebben gehoord, ze begrijpen er niet soms zoals de evangelist Lucas dat versmelt. Het wordt een paar keer herhaald door de evangelist Lucas dat de discipelen er niets van verstaan en dat ze ook niet begrijpen wat de Heer Jezus eigenlijk met zijn woorden bedoelt en wat hem voor ogen staat, maar ze volgen Jezus. En op de weg die de Heer Jezus dan inslaat in de richting van Jeruzalem om te gaan lijden en te gaan sterven, is daar opeens dat moment van rust in hoofdstuk 11 waarin Christus zich terugtrekt en zijn knieën buigt en in de weg van het gebed het aangezicht van zijn vader zoekt. En wanneer de Heer Jezus bij wijze van spreken weer opstaat, weer klinkt daar die vraag uit de kring van zijn discipelen. Heere, leer ons bidden. Wat is dat eigenlijk voor een vraag? Zo op het eerste gezicht, en ik hoop dat u dat ook getroffen is, is dat eigenlijk een hele merkwaardige, vreemde vraag. Kijk, wanneer de Heer Jezus nu aan het zending bedrijven was en verbleef in de streken van de Samaritanen of over de landgrenzen van Israël en verbleef in de steden van Cappadocië en daaronder heidenen het woord van God verkondigde en duidelijk maakte, zoals Paulus dat deed op de Areopagus, dat te midden van die altaar er niet alleen dat altaartje stond voor de onbekende God, maar dat Paulus daar in zijn zendingsopdracht en in zijn zendingsprediking op inhaakt. En vanuit die heidense cultuur duidelijk gaat maken wie de God van hemel en aarde is. En op wat voor wijze die God moet worden aanbeden. Dan is het heel normaal dat mensen de vraag stellen. Maar wat is dat eigenlijk? Bidden. Maar hier ontmoeten we achter de vraag stellen niet zomaar een heiden. Maar een Jood. En als u ook op gaat letten op wat voor identiteit een Jood heeft, dan is dat niet zomaar een randkerkelijke Jood die het teken van het verbond draagt en die opgegroeid is in zijn jonge jaren bij de schriften, die vaag vanuit de herinnering weet hoe zijn moeder hem leerde bidden op de rand van het bed of hoe zijn grootmoeder hem aan tafel het kleine kindergebed heeft aangeleerd. Maar hier stelt een discipel de vraag. Heere, leer ons bidden. Een discipel. Een discipel die al jarenlang verblijft aan de voeten van de Heer Jezus. Een discipel die het woord van God heeft verkondigd horen worden vanuit de mond van de grote profeet en leraar. Een discipel die met zijn eigen ogen het teken van het koninkrijk der hemelen heeft aanschouwd hoe Christus op zijn machtswoord en met een machtshandeling doden opwekte uit de doden en zieken genas hoe hij het evangelie verkondigde. Een discipel die dagelijks verkeerde aan de voeten van de Heer Jezus. Hij stelt de vraag, Heere, leer ons bidden. En als je dat op jezelf laat inwerken, dan is die vraag eigenlijk een hele merkwaardige vraag. Wist die man dan niet wat het gebed was? Jazeker wist die man dat wel. Maar als we op zoek gaan naar het antwoord op de achtergrond van deze vraag, Heere, leer ons bidden, dan is het eigenlijk ook de discipel zelf die aangeeft wat hij ermee bedoelt. Gelijk ook Johannes zijn discipelen het gebed heeft geleerd. En om die opmerking duidelijk te krijgen, moet ik u toch iets vertellen over de tijd van het Nieuwe Testament. Wat was er nu zo bijzonder in de tijd van het Nieuwe Testament? Wel, in de omwandeling van de Heer Jezus op aarde ontmoeten we in het evangelie verschillende godsdienstige groepen in Israël. We ontmoeten de groep van de Farizeeën. We ontmoeten de groep van de Sadduceeën. We ontmoeten de groep zoals hier in Lucas 11 vers 1, een groep die gegroepeerd was rondom de persoon Johannes de Doper. We ontmoeten een groep, en dan zijn we in Lucas 11 zelf, die gegroepeerd was rondom de persoon en het werk van de Heer Jezus. Jezus uit Nazareth. En een van de kenmerken waardoor al deze groeperingen zich onderling van elkaar scheiden en waardoor ze ook gescheiden wegen trokken, was niet alleen doordat de prediking van de leraren anders was dan bij een andere leraar, dat de prediking van de Heer Jezus, zoals we vanmorgen gehoord hebben, van wezenlijk verschil was ten opzichte van de prediking van de Farizeeën en de schriftgeleerden, maar dat het gebed ook anders was. Laat ik het concreet maken, een Farizeeër was verplicht om 3 maal daags in ieder geval in het gebed tot God te naderen. Een Farizeeër onderscheidde zich niet alleen op die vaste momenten van de dag waarop hij zijn knieën boog of op de hoeken van de straat ging staan met de handen omhoog en zo God aanriep in de weg van het gebed. Maar denk even aan de gelijkenis van de Heer Jezus, de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar. Een Farizeeër onderscheidde zich ook in het gebed. Een Farizeeër begon zijn gebed bijvoorbeeld, ik dank u. Maar zeker in het gebed van de Farizeeër voerde de danktoon de boventoon. De danktoon voerde de boventoon. En dat treft u ook in het gebed van de Heer Jezus. Dankbaarheid voert de boventoon. Er is alleen één groot wezenlijk verschil, om maar één ding te noemen, tussen het gebed van een Farizeeër en het gebed van de Heer Jezus, zoals hij dat Heer zijn discipelen leert bidden. Een Farizeeër begint met het woordje ik. En de Heer Jezus begint zijn gebed met een ander woord, zoals we zo meteen zullen horen. En ik stip het toch even aan, want het is wel de rode draad ook vanavond door de prediking. En met dat ik dat zeg, betreden we tere grond. Er ligt dus verband tussen de prediking en het gebed. En dat tref je niet alleen in het Nieuwe Testament aan, dat tref je nog steeds vandaag de dag aan. Ik zou tegen u vanavond eens willen zeggen, leg je gebed nu eens naast de preek. En als je tot de ontdekking komt dat er een kloof open begint te vallen tussen de prediking van vanavond en je gebed, vraag jezelf dan eens eerlijk af voor Gods aangezicht of je gebed wel stoelt op de schrift. Of op je persoonlijke ervaring en voorstelling. Er ligt nog iets anders in deze vraag. Het is niet zomaar dat deze discipel vraagt naar het onderwijs van de Heer Jezus en daarbij heel direct ook teruggrijpt op de prediking van de Heer Jezus. En het is ook de Heer Jezus die straks in zijn antwoord daar direct op inhaakt. Vanuit de prediking gaat de Heer Jezus gebedsonderwijs geven. Maar Lucas op een hele subtiele manier, en het is de Heer Jezus die eigenlijk direct daar ook op inhaakt, maakt duidelijk bij wat voor gelegenheid deze vraag wordt gesteld. Namelijk op het moment dat de Heer Jezus bij een zekere plaats in gebed was. Een zekere plaats. En ongetwijfeld weet Lucas welke plaats. Als het Capernaum was geweest, of Betanië, of wat voor plaats dan ook. Lucas wist dat als evangelist. Omdat hij zelf ook duidelijk maakt in het begin van het evangelie, zoals hij dat ook gewoon is om duidelijk te maken in het tweede boek, het boek Handelingen, dat hij alles van tevoren nauwgezet heeft nagetrokken, of datgene wat hij vermeldt in het evangelie ook stoelt op de feiten. Maar het is Lucas die hier eigenlijk heel algemeen blijft op een zekere plaats. En tegen die achtergrond moet u ook het antwoord van de Heer Jezus lezen. Wanneer de Heer Jezus begint te antwoorden, gij dan wanneer gij bidt. Dan staat er in het oorspronkelijke eigenlijk, bij welke gelegenheid dan ook. De Heer Jezus bedoelt niet met dat woordje gij dan wanneer gij bidt, daarmee duidelijk te maken in de richting van zijn discipelen, wanneer jullie de lust hebben gekregen of de neiging in je voelen opkomen om je handen te vouwen en je knieën te buigen en zo God te zoeken in de weg van het gebed, door je gebed in je leven uit te storten voor zijn heilig aangezicht en dan vervolgens weer op te staan. Nee, de Heer Jezus maakt eerst de omstandigheden duidelijk. Bij elke gelegenheid. Elke gelegenheid. Zoals Christus op de weg naar het lijden. Niet alleen rust ontmoet, maar die gelegenheid ook aangrijpt om zijn Vader te zoeken in de weg van het gebed. Zo moeten de discipelen in navolging van Christus niet alleen de voetstappen van Christus leren drukken op weg naar Golgotha, maar bij elke gelegenheid, juist in het kruis dragen, hun knieën buigen en als volgt bidden. Gij dan, wanneer gij bidt. En dan maakt de Heer Jezus daarmee duidelijk, niet met die woorden, dat het gebed op alle mogelijke momenten van de dag mag gebeuren, zoals de ouderen onder ons ongetwijfeld nog die uitdrukking hanteren, bidden met de pet op, dat kan achter de strijkplank gebeuren wanneer je thuis bent in het bezig zijn voor de kinderen, dat kan op het kantoor gebeuren, dat kan in de auto gebeuren onderweg, jongelui, dat kan achter je bureau gebeuren of het moment dat je je buigt over een vraag van een moeilijke repetitie en een gebed, een zucht naar boven doet. Dat bedoelt de Heer Jezus niet in de eerste plaats, zo zeker, het ligt hier wel in opgesloten, maar de Heer Jezus maakt in de eerste plaats met die woorden duidelijk, gij dan wanneer gij bidt, hoe kwetsbaar een mens is. Hoe kwetsbaar een mens is. En dan grijp ik maar terug op de prediking van de Heer Jezus. Juist in die voorgaande hoofdstukken maakt de Heer Jezus dat duidelijk. Wanneer hij niet alleen spreekt over het komende lijden en sterven dat hem te wachten staat. Maar vervolgens ook duidelijk gaat maken in de richting van de discipelen hoe ze de Heer Jezus moeten volgen. En wat het betekent om achter de lijdende borg en middelaar de voetstappen van Christus te leren drukken. En blikkende op de lijdende borg en middelaar niet alleen zich te verheugen in de lijdende en stervende Christus. Maar ook in dat lijden het beeld en de persoon van de Heer Jezus gelijkvormig te worden. Juist ook ten overstaan niet in de eerste plaats van die boze buitenwereld. Maar juist ook ten overstaan van die neiging van verzet om de kruisdragende Christus niet te willen volgen. Maar een andere route te kiezen, dan ben ik alweer in de kring van de discipelen. Wanneer het lijden dichterbij begint te komen, dan dringt de vraag zich op vanuit de kring van de discipelen, Heere, laten we niet naar Jeruzalem gaan. Gij dan, wanneer gij bidt. Bid aldus onze Vader die in de hemelen zijt. Onze Vader. Wanneer u in een synagoge komt, en zeker in de tijd van het Nieuwe Testament treft u dat aan, maar ook vandaag de dag nog, en een Jood hoort bidden, dan gebruikt hij in zijn aanspraak, zeker niet in de vrije gebeden, nooit het woord Vader. Onze kinderen worden opgegroeid aan tafel en opgevoed bij het Onze Vader. Vanmiddag bad ik het aan tafel voordat we de maaltijd begonnen. Het jongetje van 3 dat bidt dan op zijn eigen manier ook het Onze Vader mee. We zijn vertrouwd met de woorden, we zijn er van jongs af aan, en dat geldt voor de meesten onder ons vanavond, bij deze woorden opgegroeid. En misschien, en ik ben wel bang dat het geldt, daardoor eigenlijk ook afgestompt voor de kracht van het woord. Maar wanneer u een Jood ontmoet en denkt u ook even aan de Fariseeën en die hoort bidden, dan is dat niet alleen met veel omhaal van woorden. Maar dan begint een Jood ook altijd zijn aanspraak tegenover God met het benoemen van wie de Heer is als de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. De Koning der Koningen, de Heer die alle dingen bestuurt en regeert, die hemel en aarde door zijn almachtige handen draagt. De Heilige voor wiens aangezicht niemand kan bestaan, maar een zondaar moet schrikken en beven voor de heiligheid van God. En wanneer de Heer Jezus dat antwoord begint te geven op de vraag, Heere, leer ons bidden. En is het eerste woord wat Christus op de mond van zijn discipelen legt: Vader, onze Vader. Dat is niet alleen uniek in vergelijking met wat er gebruikelijk is in de tijd van de Bijbel tot op de dag van vandaag. Maar dat is ook uniek, ziende op de persoon die deze woorden voorbidt voor zijn discipelen. Gij dan, wanneer gij bidt, bidt al dus, als volgt. Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee, wanneer hij die Vadernaam op de lippen van zijn discipelen legt? Dan geeft hij zijn discipelen niet als het ware het vrije roer en mogen ze vervolgens zelf hun gebed gaan invullen. Maar dan neemt de Heer Jezus juist ook in het onderwijs van het gebed de verhouding van iemand die tot God bidt aan. Een discipel die niet alleen aan de voeten van de Heer Jezus is gezeten om het onderwijs van de grote profeet en leraar te bidden. Maar dan trek ik de lijn ook door naar vanavond. Dan wijst de Heer Jezus ook op de verhouding van een bidder tegenover God, ziende op de grote profeet en leraar, als volgt bidden: Onze Vader, die in de hemelen zijt. Wat bedoelt de Heer Jezus met die Vadernaam? Wat ligt daarin nu opgesloten? Dan laat ik eerst eens iets vertellen, gewoon sowieso over het gebruik van dat woordje Vader in de taal en in de tijd van de Bijbel zelf. Er staat in het oorspronkelijke eigenlijk het bekende woord Abba. Abba. En dat woord werd gehanteerd in de tijd van het Nieuwe Testament door kinderen onder de 12 jaar. Wanneer vader thuis kwam van het werk, dan liepen de kinderen de deur uit en hun vader op straat tegemoet. En dan riepen ze het hem tegemoet: Abba, Abba. Met vreugde bijvoorbeeld wanneer ze vol trots iets wilden laten zien wat ze thuis hadden vervaardigd voor hun vader die in aantocht was. Of met verdriet wanneer een van de kinderen het verhaal bij vader kwam vertellen wat hem die dag was overkomen. Abba stond voorop. En hier pakt Christus dat dagelijkse woordje Abba. En legt het op de discipelen, op de lippen van zijn discipelen. Laat ik daar eens een paar lijnen vanuit gaan trekken, vanuit de schrift naar ons leven. Waarom doet de Heer Jezus dat? Wel, niet in de eerste plaats, want dat ligt ongetwijfeld ook vanavond in het gevoel vanuit de gemeente en in het drang ook naar de schrift op de voorgrond. Dominee, u wilt natuurlijk daarmee duidelijk maken dat we op een intieme wijze met de Heere God mogen omgaan. Zie maar naar de Heer Jezus, die gebruikt de Vadernaam. Nee, dat is nog niet eens het belangrijkste. Gij dan, wanneer gij bidt, bij elke gelegenheid, die Vadernaam, juist vanuit dat dagelijkse leven, met alles wat daarin plaatsvindt, niet alleen aan de moeite en aan de zorgen, maar ook aan de vreugdevolle momenten, maar dat telt nog niet eens het belangrijkste mee vanuit het dagelijks leven. Juist vanuit het dagelijks drukken van de voetstappen van Christus, om in navolging van de grote profeet en leraar zijn onderwijs niet alleen in praktijk te brengen in de omgang met de Heere God, maar om daarbij nu juist ook gebruik te mogen maken van die naam. Onze Vader. Er ligt nog iets. Het is niet alleen een woord wat uit het dagelijks leven naar voren wordt gehaald en door de Heer Jezus wordt aangegrepen om dat aan zijn discipelen duidelijk te maken. Hoe is het eigenlijk mogelijk dat de Heer Jezus zo'n plat woordje wel beschouwd kan gebruiken? Het woordje wat een kind tegen zijn vader zegt, papa, waarin je de diepste gevoelens van een kind voor zijn vader in naar voren voelt komen, aangrijpt om in het meest heilige dat er staat in de omgang tussen God en een zondaar, en dat is het gebed. Dit alledaagse woordje plaats te geven in de binnenkamer. En daarom hebben we vanavond ook Lucas 10 gelezen. Kijkt u even met me mee naar Lucas 10. Staat in Lucas 10 vers 21, te dier uren verheugde zich Jezus in de geest en zeide: Ik dank u Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt en hebt in dezelfde aan de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is het wel geweest, het welbehagen voor u. Alle dingen zijn van mijn Vader overgegeven en niemand weet wie de Zoon is dan de Vader. En wie de Vader is dan de Zoon. En nu terug naar het Onze Vader. Gij dan wanneer gij bidt. Hier is niet zomaar een leraar aan het woord. Hier is de Zoon van God aan het woord. Die in de stilte van de eeuwigheid het gezicht van zijn Vader heeft aanschouwd. Toen hij zichzelf als borg en middelaar stelde om voor zijn volk en kinderen te gaan lijden en te gaan sterven. Die de heilige glans tot afglansde van het aangezicht van zijn Vader heeft aanschouwd. Die zich samen met de Vader en met de Heilige Geest heeft verheugd in het zaligen van zondaren. Heeft verheugd in het welbehagen van zijn Vader. Die dus Vader kent omdat zijn oor, zoals Johannes dat vermeldt, in het begin van het evangelie, als het ware op de borst, op het hart van zijn Vader was gelegen. De Zoon die in de schoot van zijn Vader was gezeten, die heeft hem ons geopenbaard, zoals Johannes dat vermeld heeft. Die het kloppende liefdeshart van zijn Vader heeft gehoord. Hoe dat golfde van heilige vreugde, niet alleen in de borgstelling van zijn Zoon, maar ook in het toebrengen van zondaren. De Zoon zegt aan discipelen voor vanavond, onze Vader. Hij heeft het volmacht gekregen. Die Vadernaam die alleen aan de Zoon bekend was vanuit de eeuwigheid. Te leggen op de lippen van sterfelijke zondaren. En hen te laten bidden in navolging van Christus. Onze Vader. Die in de hemelen zijt. Een heilige vreugde galmt die door. Juist in de aanhef van het gebed. Jezus zichzelf verheugt. Staat er in Lucas 10. Een vreugde. Die hij niet alleen in het hart van zijn Vader ervaarde. Maar die hier ook zichtbaar wordt in de kring van zijn discipelen. Wanneer hij de Vadernaam in de omgang met zijn discipelen mag toevertrouwen op hun lippen. Onze Vader. Er ligt nog iets anders, juist ook in deze Vadernaam. Het is niet alleen een teken van het alledaagse wat de mensen en de discipelen verplicht op een dagelijks gebed van het Onze Vader. Het is niet alleen een openbaring van Christus volmacht. Waarmee als de gezalfde profeet en leraar het Onze Vader mag leggen op de lippen van zijn discipelen. Maar er ligt nog een lijn, juist in die Vadernaam. Vader. Let wel, die discipelen zijn geen kinderen van de Vader. En dat is ook niet de kant die we vanavond op mogen gaan met de schrift. Gods kinderen zijn niet in eigenlijke zin gesproken kinderen van de Vader. Gods kinderen zijn in Christus, in de oudste broeder, een kind van God. En dat is niet zomaar een subtiel verschil, dat is een wezenlijk verschil. Juist ook in deze tijd waarin zoveel nadruk wordt gelegd op het intieme, ook in de omgang met God. Er blijft een wezenlijk verschil tussen het gebed van Gods kind en de voorbeden van Christus. Wanneer de Heer Jezus deze Vadernaam op de lippen van zijn discipelen legt, dan maakt hij ze niet als tot kinderen van de Vader, zoals bijvoorbeeld die kinderloos echtpaar, en ik zeg het in alle voorzichtigheid en met teerheid ook voor de gevoelens, een kind mag adopteren en dat zich toe-eigent als zijnde hun kind, en het zo ook mag opvoeden en in de omgang in het dagelijks leven, ook oprecht verblijd is wanneer het kind vader zegt en moeder zegt, maar hier spreekt de Zoon. Die niet alleen zichzelf verheugt in heilige vreugde wanneer hij het aangezicht van zijn Vader aanschouwt en volmacht krijgt om die heilige Vadernaam op de lippen van discipelen van zondaren te leggen. Hier spreekt ook de Zoon die nu het recht heeft verworven. Waarom een sterfelijke zondaren dat vanavond met vrijmoedigheid mag meebidden. Onze Vader. die in de hemelen zijt. Want dan trek ik de lijn toch door vanavond vanuit Lucas 10, vanuit de kring van zijn discipelen. De Heer Jezus staat daar, te midden van de kring van zijn discipelen. Eén van de discipelen, en ik ben hartstikke blij dat er geen naam bij staat vanavond. Eén van de discipelen. Dat vestigt meteen de aandacht op Christus zelf. Stel de vraag, Heere, leer ons bidden. En al de discipelen hebben dezelfde woorden gehoord. Al de discipelen hebben gekeken naar de lippen van Christus, hoe die zichzelf zo vormde en die vadernaam uitsprak en op de lippen van de discipelen neerlegde. En daar staan ze, al de discipelen, en ik zie het Petrus fluisterend nabidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. En Petrus heeft het gehoord bij elk moment dan ook, bij welke gelegenheid dan ook, door de knieën en bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. En daar komt een moment wanneer de Heer Jezus in de kring van zijn discipelen zichzelf opnieuw afzondert in het gebed, om het aangezicht van zijn Vader te zoeken op een moment van rust tijdens kort na het Pascha en aan de vooravond van zijn lijden en sterven. En indringend kijkt de Heer Jezus Petrus ook aan, de discipel die gezeten was aan de voeten van de Heer Jezus, die het op een fluistertoon na heeft gezegd, onze Vader die in de hemelen zijt, Petrus, bidden. En dan gaat Petrus door de knieën, met zijn hoofd op de grond. En Petrus gaat niet bidden. Maar Petrus gaat slapen. En wat hoor ik dan op de achtergrond ruisen vanuit de hof van Gethsemane. Wanneer de zoon in volkomen gehoorzaamheid en overgave het recht van zijn Vader bemint. En de last van de toorn van God op zijn schouders moet drukken. Vader. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, doch niet mijn wil. Uw wil geschieden. De zoon oefent daar bidden de gehoorzaamheid naar zijn Vader en verwerf als borg en middelaar het recht om deze Vader naam te leggen, de monden van sterfelijke, zondige en biddeloze zondaren. Daar hoor ik Christus bidden in Lucas 23, wanneer het kruis is opgericht en Jezus daar hangt te midden van de zondaren, de moordenaars, de kwaadoeners en het volk als één man zwijgend staat voor het kruis. Een dodelijke stilte valt vanuit het volk op het kruis van Golgotha en de geestelijke leidslieden in Israël Christus beginnen uit te jouwen, indien gij van de Zoon van God zijt, de Christus zijt, zo kom af van het kruis. En verlos uzelf. En ik hoor het spottende schatergelach van de Romeinse soldaten wanneer ze het kleed van Christus verdobbelen. En waar zijn die discipelen? Kijk, het is na in Lucas 23. Ze staan van verre, zegt Lucas 23. Op grote afstand. Maar niet zo ver dat ze Christus niet horen bidden. Vader, vergeef het. Want ze weten niet wat ze doen. Dominee, welke kant gaat u nou op? U kwam vanavond in het begin zo dicht bij mij. Door die vadernaam zo te benadrukken. En ik dacht dat u vanavond mijn leven bedoelde. Want zo typerend is mijn gebed ook. Ik ken die vertrouwelijke omgang met de Heer. En ik gebruik die vadernaam ook in mijn gebed. Joh, herken je jezelf dan niet in die discipel? Zo biddeloos. Zo afstandelijk. Wanneer Christus dan die laatste gebeden opzegt naar de hemel. De hemel openbreekt naar die drieurige duisternis. Dan hoor ik dan de Zoon van God bidden. Terwijl hij die laatste adem uitblaast. O God, nee. Vader. In uw handen. Beveel ik mijn geest. Daar verwerkt Christus sterft het recht om die vadernaam te leggen op de lippen van onheilige zondaar. Daarin ligt niet alleen de geborgenheid van dit gebed, om ook die vadernaam te mogen hanteren, maar daarin ligt tegelijkertijd ook de enige mogelijkheid om deze vadernaam te hanteren. Om juist in gemeenschap met die lijdende borg en middelaar, die biddend wegsterft onder het recht van zijn vader, die vadernaam te hanteren in de weg van het gebed. Om zo blikkend op de stervende Christus. En in de echo op zijn gebed. Prevelend na te stamelen. Onze Vader. Die in de hemelen zijn. Let wel, maar weet ik het net zo goed als u. Dat er onder ons vanavond ook kinderen van de Heere zijn. Die die vrijmoedigheid niet kennen. Die vadernaam te hanteren in het gebed. En als het goed ligt tussen de Heer en uw ziel, dan doet dat verdriet. Omdat het ten diepste een tekort is aan het kennen van de borg en middelaar, van de biddende Christus. Maar er is één ding in dit gebed, oh nee, ik zeg het niet om de handen op u te leggen en om uw leven zomaar stil te zetten. Integendeel, u moet meer van Christus leren kennen. In de omgang met hem. Maar er ligt nog iets in deze naam. Onze Vader. Dat wil de Heer Jezus daarmee uitdrukken, juist in de kring van zijn discipelen, bidden bij elk moment, bij elke gelegenheid. Dat betekent niet in de eerste plaats dat ze met volle vrijmoedigheid deze vadernaam mogen hanteren en zo in de weg van het gebed hun zorgen en noden aan de Heer voor te leggen. Integendeel, wanneer deze discipelen deze naam voor het eerst in hun leven in de omgang met de Heer Jezus mogen horen, onze Vader, dan verplicht de Heer Jezus zijn discipelen daarmee. Tot een kinderlijk leven. Tot een kinderlijk leven. Laat ik het gewoon heel concreet duidelijk maken met een voorbeeld. Je moet er toch niet aan denken, vader zonder ons, en ik ben zelf ook vader, dat je kind maar één keer in het jaar papa zegt. Je moet er toch niet aan denken dat er vanavond mensen in ons midden zijn, die wel met vrijmoedigheid vader zeggen in het gebed. Maar geen kinderlijk leven hebben. Dan is dat geen gebed, maar dan is dat een vloek. Met de leven haaks staat op het hanteren van deze heilige naam, onze Vader. Nee, dan moeten we vanavond niet die kant op dat u zegt in antwoord op de prediking, dominee, dan zeg ik het maar niet meer onze Vader. Dan moet u vanavond bekeer op de knie, juist met dit gebed op de lip, onze Vader. Vergeef het mij in navolging van de biddende Christus op Golgotha. Vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Wanneer dat uw leven typeert, dat u niet eens beseft waar u mee bezig bent door die vadernaam te hanteren in het gebed en zomaar tot God nadert, alsof er niets aan de hand is en uw ogen nog nooit zijn opengegaan voor de vreselijke schuld en nood die er is in uw leven. En dat nog nooit is gevolgd door een kinderlijke omgang vanuit het borgwerk van de Heer Jezus Christus. Dan bid ik het u vanavond toe als prediker van het woord. Leg dan eens die schuldige en zondige handen. Ja, leg vanavond maar met eerbied gesproken die vuile mond en die zondige lip. Gebed van de biddende Christus. Vader, vergeef het. Want ze weten niet wat ze doen. En vandaar de Heere vanaf vanavond is lastig mee. Vader, vergeef het me. Want ik wist niet wat ik deed. En tegelijkertijd, gemeente, er ligt nog iets anders in. Onze Vader. Die in de hemel zijt. Oh, zeker, dat bedoelt de Heer Jezus in de eerste plaats de kring van zijn discipelen mee, dat ze eenparig gemeenschappelijk op dezelfde wijze in de weg van het gebed tot de Heer naderen. En dat in het gebed ook het hart van Gods kinderen open komt te liggen, zodat een weerklank mag bidden wanneer een van Gods kinderen in het opzoeken van andere kinderen van God, in het beoefenen van de gemeenschap der heiligen, zichzelf ook mogen herkennen in de taal van het gebed, in de wijze waarop de Heer wordt gezocht in de weg van het gebed. Maar er ligt nog iets. Onze Vader. Onze Vader. Wie bidt dit nu eigenlijk voor? Het is de Zoon. En hij legt niet alleen de Vadernaam op de lippen van zijn discipelen. Maar in het leggen van de Vadernaam op de lippen van zijn discipelen. Geeft hij daarmee ook het recht. De gaven en de goederen die opgeslagen liggen in de hemelse schatkamer. te openen. En daar in gemeenschap met Christus gebruik van te maken. Onze Vader. Laat ik het duidelijk maken met een voorbeeld. Tot tientallen jaren geleden, ik heb dat alleen maar uit de overlevering, dat er in Gorinchem een man door de straten liep op Goede Vrijdagavond. Op weg naar de kerk. En op de hoek van de straat stond daar een groepje jongens en die kenden die man. Het was een bekende persoonlijkheid. Gorinchem was toen nog een klein stadje. En ze riepen het toe, terwijl ze het wel wisten, die man was op weg naar de kerk. En laten we die man maar Jansen noemen. Meneer Jansen, wat gaat u doen vanavond? En meneer Jansen hoorde de spottende en de drijvende toon in die vraag. En meneer Jansen draaide zich om. En hij zei, jongens, mijn oudste broer is overleden. En ik ga vanavond in de erfenis delen. Kent u die taal? De oudste broer legt vanavond op de mond van zondaar. Onze Vader. En geeft hen het recht om te delen in de erfenis. Die de oudste broeder heeft verworven. Ken je dat gebruik ook van het recht? Ook na ontvangen van genade. Hanteren van die vadernaam, dat hoeft nog niet eens letterlijk. Het gebruik maken van het recht dat Christus hiermee aan zijn discipelen, aan zondaren geeft in de omgang met hem. Om bij elke gelegenheid. Juist ook in die aanvechting. Juist ook in die bestrijding. Met volle vrijmoedigheid en vreugde te bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Bij elke gelegenheid, omdat er één die hemelse schatkamer is binnengegaan. Omdat er één is geweest die dat voorhang, zodat het heilige der heiligen scheiden tussen God en zondaren, open heeft gescheurd door het gebed. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Daar hoorde ik de hemel schudden op zijn grondvesten. Het hart van God werd beroerd van heilige vreugde toen de Zoon binnentrad. De schatkameren van het hemelse leven open gingen. Om niet alleen het lam dat geslacht is voor de troon van God te ontvangen. Maar om in navolging van het lam bedelaars en zondaren te laten delen. In de hemelse gewest, in de schatkameren van Christus kruisverdienst. Door deze woorden, onze Vader. Dominee, hoe mag ik nu gebruik maken van het recht van Christus? Nou, laat ik het vanavond eens heel eenvoudig zeggen. Kijk nu eens naar Lucas 11. De Heer Jezus daar zit. Hoe zitten die discipelen dan bij de Heer Jezus? Nou, echt niet op een grote afstand. En ze kijken zeker niet alle kanten op. Maar ik zou bijna zeggen, ze kijken als een discipel naar de lippen van de biddende Christus. Dat is gebruik maken van het recht van het evangelie. Gebruik maken, biddend gebruik maken. De woorden op de lippen. Onze Vader. Want wat zegt de Heer Jezus vervolgens? Die in de hemelen zijt. Wat bedoelt de Heer Jezus met die woorden? Die in de hemelen zijt. Moeten we ons dat vanavond zo voorstellen, zoals er misschien onder ons ook wel een jongere is of een kind dat, waarvan zijn vader een internationale baan heeft die door de week weg is. En die op die stille momenten, op die eenzame momenten, wanneer hij of zij s'avonds in bed ligt onder de dekens en verdrietig is vanwege voorvallen van die nacht. En bij zichzelf begint te denken, was vader er nu maar vanavond? Dan kon ik direct naar hem toe gaan en hem vertellen, maar hij is zoveel kilometers bij mij vandaan. Nou, als je die woorden op jezelf laat inwerken en zeker de eerste indruk, dan komt het inderdaad zo over. Vader, dichterbij kan eigenlijk niet vanavond. En dan direct na die komma die in de hemelen zei, verder weg kan het vanavond niet. Is dat nu de bedoeling van de Heer Jezus? Die in de hemelen zei. Als we die kant op gaan, dan zien we één ding over het hoofd vanavond. Dat is wel het belangrijkste. En ik ben bang dat veel van Gods kinderen, en ik sluit mezelf er vanavond bij in, dat zo vaak in hun leven over het hoofd zien. Juist in de binnenkant. Dan zien ze de persoon die deze woorden spreekt over het hoofd. Dat is de Zoon. Onze Vader die in de hemelen zijt. De Zoon die even daarvoor had gesproken. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon die in de schoot van zijn Vader is gezeten. Die heeft hem ons verklaard. Wat bedoelt u daarmee, dominee? Wel, laat ik het vanavond maar heel eenvoudig zeggen. De sprekende profeet en leraar in die voorbiddende geest hoeft niet een zondaar meer in zijn gebed naar de hemel, maar komt de hemel in de biddende Christus op aarde voor een zondaar staan. Dat is de vreugde in het gebed. Dan ga ik vanavond vanuit de schrift maar een paar lijnen trekken. In de eerste plaats maar die uitdrukking, dominee, hoor ik het iemand zeggen toen u begon over het gebed. Ik moet het u bekennen. Voor mijn gevoel gaat mijn gebed nooit verder dan het dak van mijn huis, dan het plafond van mijn kamer. Mijn man of mijn vrouw, mijn jongen of mijn meisje, ik herken het vanuit mijn eigen leven. Meestal geen schuld. Omdat er één niet alleen gekomen is, staande voor die visite, onder het dak, van aangezicht tot aangezicht het heeft gebeden. Gij dan wanneer gij bidt al dus om te gaan. Maar omdat diezelfde biddende Christus nu ook zichzelf vernederd heeft, biddend vernederd heeft in het stof van Gethsemane. Omdat diezelfde biddende Christus biddend vernederd heeft toen hij daar hing in die drieuurige duisternis. Die vadernaam niet meer kon en mocht hanteren, maar zich moest vastklemmen in de hoop van het leven. En de woorden van de schrift, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat is niet zomaar toevallig dat Christus dan afstand doet van die vadernaam. Daar sluit de hemel, daar sluit het hart van God voor de biddende Heer Jezus. De hemel blijft zijn koper. Dat vanavond in ons midden zondaren getroost mogen worden. Die zich zo vaak in de binnenkamer eenzaam voelen. De vernederde Christus. Hij vernederde zichzelf tot in de hel. Zodat vanavond een zondaar te midden van de aanvechtingen en de bestrijdingen mag beginnen in het gebed. Onze Vader, die in de hemel zijn. Weet u wat u vanavond nog zo'n wonder vindt? Dan haakt het hanteren van die naam, en ik zeg het in alle voorzichtigheid, ook niet meer af van de kracht van het geloofsleven. Ook niet meer af van de stand van het geestelijke leven. Maar dan hangt het hanteren van die naam ten diepste af van de toppende en zwoegende en stervende Christus. Onze Vader, die in de hemel zijn. Er ligt nog iets in die aanspraak. Die in de hemelen zijn. Het is niet alleen dat daarin in de Zoon de hemel op aarde komt. Maar dan trek ik de lijn toch nog even door vanavond. En dat is het laatste ook vanwege de tijd. Dan ligt er nog iets in. Die in de hemelen zijn. Kind van God vanavond in ons midden. Die is er vanavond ook in de hemel. Niet alleen de Vader. Maar kijk nu eens met me mee. Daar staat aan de rechterhand van de Vader ook dezelfde biddende Heer Jezus. En terwijl een kind van God hier vanavond in ons midden zucht onder de prediking, onze Vader, die in de hemelen zijn, wordt zijn gebed doortrokken en gedragen door het gebed van de biddende hoge priester. Vader, ik wil dat waar ik ben. Ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. En dan trek ik de lijn van de prediking vanavond maar door. En die vanuit de gave van de Vader aan de Zoon. Nu vanavond onder de prediking de gave van die Vader nou op hun lippen mogen ontvangen. Onze Vader die in de hemelen zijt. Dan schept dat gebed geen afstand. Dan schept dat gebed juist geborgenheid. Maar dan geeft dat gebed vanavond ook vrolijkheid. Om te midden van de ellende. Om te midden van de oppervlakkigheid van de binnenkamer. Om te midden van de biddeloosheid waarmee Gods kinderen. En ik zelf ook vanavond zo vaak gedolven zijn. En niet verder kunnen komen dan maar wat stamelende woorden. En wat zuchtingen naar boven. Dan hoeft dat ten diepste vanavond ook niet meer. Ons getop en ons gezwoeg in de binnenkamer. Maar dan betekent vanavond dat een mens ook na ontvangen genade. Met zoveel schuld en tekort ook vanuit de binnenkamer. Zichzelf mag overgeven. En mag rust De biddende Christus, die zichzelf zo diep vernederd heeft, dat de grootste zondaar vanavond in ons midden, die nog geen gebed naar de hemel heeft gezonden, zijn handen niet omhoog hoeft te doen naar de hemel, maar zijn handen mag laten zakken. De biddende Heer Jezus, die door het stof van Gethsemane kruipt, maar dat vanavond ook kinderen van God na zoveel ontvangen genade en tegelijkertijd zoveel tegenzin om zo vaak te bidden, zoveel weerzin om de deur van de binnenkamer open te doen, die knop ook niet meer in eigen kracht open te draaien, maar blikkend op de biddende Christus. En als het recht dicht tussen God en uw ziel, dan gaat de liefde vanavond ook branden, door de knieën mogen gaan. En naast deze worstelende Heer Jezus, nee, ik zal het maar heel eenvoudig zeggen, rust op het gebed van deze biddende Christus. Het mogen naast zich, met de woorden van Lucas 11, gij dan wanneer gij bidt, bid als volgt. En dat betekent vanavond, naast tamelen, dat Christus ons voorzegt, onze Vader, die in de hemel zijt. Amen. De Heere danken en bidden. Heere, geef dat dat ook het uitzicht mag wezen in het gebed. Drie enige God, u zij al de eer. Omdat u niet alleen het gebed heeft verworven, het gebed doortrokken is van het bloed van de biddende Christus. Maar dat u nu zelf ook voor stameloze mensen, voor mensen die verdwaasd zijn in hun eigen hart en leven, woorden heeft gevonden waarmee ze tot u de heilige God mogen naderen. Dan hoeft de mens ook niet meer zelf te bidden. Heere, geef dat de bevrijding die daarin ligt ook ervaren mag worden in het leven van uw kinderen. Dat hun getop en hun gezwoeg ook tot schuld mag worden. In het besef dat ons beeld te weinig gelijkenis vertoont met de biddende Christus. Heere, geef dat dat de uitwerking mag wezen ook van de prediking van vanavond. Maar dat ook vanavond diegenen onder ons die zo gemakkelijk tot onze Vader bidden en geen kinderlijk leven leiden, voor u op de knieën worden gebracht met het gebed van de biddende Christus op hun lippen. Vader, vergeef het, want ik wist niet wat ik deed. Heere, gedenk deze gemeente, gedenk de raad ook van de gemeente, de broeders ouderingen en de jaken, predikant en herder en leraar die u in deze gemeente hebt aangesteld. Geef hen wijsheid en inzicht in het woord van u, in de werking van uw heilige geest, in de omgang met mensen, op de juiste momenten te zwijgen, en op de juiste momenten met de juiste woorden te spreken. Geef hen ook ambtelijk, Heere, kracht om te bidden voor de gemeente en voor hun ambtelijk werk. Hoor ons gebed om Christus wil. Amen. Slotzang vanavond is 102 vers 7. Psalm 102 vers 7. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen, want de tijd uw stad voorspelt, aan haar leed ten perk gesteld. En wat er verder volgt in Psalm 102 vers 7. gaat dan heen in vrede, dragende de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.